is duidelijk genoeg, denk ik, dus dat moet goed komen. Nou, het thema van de preek van vandaag is de Heer. Toen Jezus actief was op aarde, echt in de bediening, maakte hij grote indruk op de mensen. En hoewel er niet zoveel communicatiemiddelen waren als vandaag de dag, wist toch bijna iedereen wel iets van Jezus af. Zijn onderwijs was buitengewoon en indrukwekkend. Maar wat misschien wel het meest tot de verbeelding sprak, maar niet eens tot de verbeelding, want het was realiteit, waren de wonderen en tekenen die Jezus deed. Hij bevrijdde mensen van onreine geesten. Hij genas mensen van allerlei ziekten, allerlei fysieke problemen. En het laatste nieuws was dat Jezus zelfs iemand uit de doden had opgewekt, die al 3 dagen in het graf was. En nu komt Jezus naar Jeruzalem. En het volk, het Joodse volk, begint enthousiast te worden. Iemand die zo indrukwekkend bezig is. Zou dat niet de Messias zijn? Zou dat niet de bijzondere dienstknecht zijn die God had beloofd om zijn volk te gaan verlossen van de Romeinse bezetting? Maar als Jezus in Jeruzalem aankomt, gaat hij naar de tempel. En als hij daar aankomt, lijkt het wel een marktplaats waar het draait om handel en om geld. Terwijl het de plaats zou moeten zijn waar het om God draait en waar hij eer, dank en aanbidding zou moeten ontvangen. Maar Jezus ziet allerlei, nou bijna een veehandel ziet hij daar. En mensen die geld willen verdienen. En dat kan toch niet zo zijn. Jezus maakt dan ook een einde aan de wanpraktijken die daar plaatsvinden. Maar niet iedereen is blij met wat Jezus doet. Want de priesters en de schriftgeleerden, die zijn verontwaardigd, die zijn gepikeerd. En wat zij proberen te doen, is het Jezus lastig maken. Want ze komen met allerlei vragen tot hem ook. Onder andere van, wat is uw bevoegdheid om dit te kunnen doen? Maar Jezus komt vervolgens met een voorbeeld om ze iets belangrijks duidelijk te maken. En dat kunnen we samen lezen, of ik ga het in ieder geval lezen, in Matteüs hoofdstuk 21. En bij deze preek zal ik alleen maar de nieuwe Bijbelvertaling gebruiken. Normaal gesproken is de NBG Bijbelvertaling mijn favoriete vertaling, omdat ik die meer gewend ben, maar ook omdat die zich geregeld sterker uitdrukt dan de nieuwe Bijbelvertaling. Maar wat we vandaag gaan behandelen, daar speelt dat niet. Dus is de nieuwe Bijbelvertaling ook prima geschikt. En we gaan lezen Matteüs hoofdstuk 21 en dan vanaf vers 28. En Jezus zegt dit dus, hè, tegen de schriftgeleerden en de priesters. Wat denkt u van het volgende? Iemand had 2 zonen. Hij zei tegen de een: jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk. De zoon antwoordde: ik wil niet. Maar later bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: ja, vader, maar ging niet. Wie van de 2 heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden: de eerste. Daarop zei Jezus: ik verzeker u, de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. Jezus komt niet zomaar met dit voorbeeld. Wat hij ons hiermee duidelijk maakt, is dat God niet geïnteresseerd is in schijnheiligheid en hoe wij ons voordoen. Maar waar het om gaat is, hoe zijn wij? Wat doen we? En waarom? En even voor de goede orde, we hebben het nu niet over de liefde van God. Want Gods liefde voor ons is onvoorwaardelijk. Dat hangt er niet van af hoe goed wij leven, hoe goed wij ons gedragen. Maar waar we het hier nu over hebben is, leven we naar de wil van God? Doen we dat waar Hij eer door ontvangt en waar Hij blij mee is? Daar gaat het hier over. En dan zijn onze houding en ons gedrag wel degelijk van belang. Nou, de priesters en de schriftgeleerden hadden onder het volk de reputatie dat ze zeer godvruchtig en toegewijd waren. Echter, het ging vooral om religieus gedrag en vertoon. Ze waren meer gericht op menselijke instellingen en op hun eigen regels en ideeën dan op die van God. En dat zien we aan hoe het er in de tempel aan toe ging. Het was de belangrijkste plaats in de eredienst. En toch kon het zover komen dat het meer een marktplaats was, meer een zakencentrum dan een plaats van aanbidding. En bovendien, toen de priesters en schriftgeleerden door Jezus werden geconfronteerd met het feit dat ze van het doel van God waren afgedwaald, kwamen ze niet tot inkeer. Ze kwamen niet tot berouw. Terwijl dat nu juist is waar het om gaat. Het gaat om gehoorzaamheid aan God. Doen wat Hij heeft gezegd. Wat Hij heeft ingesteld. Alleen zo kunnen we Hem op een waardige manier dienen. En dat doet me ook denken aan de bekende vraag van Jezus. Maar ook een ernstige vraag. In Lucas 6 vers 46 staat: waarom roep jullie Heer, Heer tegen mij? Maar doen jullie niet wat ik zeg? Nou, deze vraag die Jezus zo'n 2000 jaar geleden stelde, is helaas ook vandaag de dag nog even actueel. Ook nu kan Jezus deze vraag stellen. En over het algemeen noemen wij Jezus ook zo makkelijk onze Heer, de Heer. Maar wat bedoelen wij ermee als wij dat zeggen? Wat is de betekenis van die woorden? En ontstijgt het nog de waarde van dat we de Heer noemen alsof we het hebben over een naam? Zoals je Paul Meijering hebt, dat we het hebben over Jezus de Heer. Overstijgt het de waarde van een beleefde aanspreekvorm? Meneer Meijering, of de Heer Meijering bedoel ik, de Heer Jezus. Dat is niet de betekenis die Jezus wil dat onze woorden hebben als wij hem Heer noemen. Jezus heeft zelfs liever niet dat je hem Heer noemt. Tenzij ook daadwerkelijk uit je leven blijkt dat Jezus de Heer in jouw leven is, doordat je zijn wil doet. En het woord Heer komt van het Griekse woord kurios. En dat betekent hij die meester of bezitter is van iemand of iets waarover hij de bevoegdheid heeft om te beslissen. Dus als ik Jezus mijn Heer noem en ik meen het, dan betekent dat hij de baas is over mijn leven. Dat hij zeggenschap heeft. En dat hij in principe kan beslissen wat ik doe. En dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat ik er ook naar handel. Want alleen zo zal blijken dat hij mijn Heer is. Nou, even los vanuit of het uit onze levens blijkt of hij de Heer is, kunnen we ook nadenken over de vraag: maakt hij wel aanspraak om de Heer over ons leven te zijn? Heeft hij wel recht, zijn er wel redenen waarom hij zeggenschap over ons zou moeten hebben? Of waarom we hem dat zouden toestaan, waarom we hem zouden aanvaarden en accepteren als onze Heer? Nou, die zijn er absoluut. Want Jezus is ook God. En hij heeft ons mensen überhaupt gemaakt. Maar hij heeft ook een wereld gecreëerd die voortleven mogelijk maakt. Dus alleen dat al hebben we allemaal alleen aan hem te danken. Maar bovendien werd hij ook mens. En zo hebben we Jezus ook leren kennen. En hij werd niet zomaar mens. Maar hij kwam om als onschuldige onze zondenschuld op zich te nemen. En in onze plaats te sterven. En ons op die manier vrij te kopen. Het is alleen dankzij Jezus mogelijk dat we niet langer een slaaf van de zonde hoeven te zijn. En dat de gevolgen daarvan ook niet meer blijvend hoeven te zijn. Dus Jezus is de Heer. En hij maakt ook aanspraak om over ons te beslissen. En toch ligt de keuze bij ons, omdat God ons een vrije wil heeft gegeven. En wij kunnen ervoor kiezen of we Jezus wel of niet aanvaarden als onze persoonlijke Heer. Maar daar moeten we wel over nadenken als we dat doen. Want we kunnen doen wat Jezus zegt, maar we kunnen het natuurlijk ook nalaten. Maar als we niet doen wat hij zegt, zijn we onverstandig. Het zijn letterlijk Jezus' eigen woorden. Hij zegt namelijk dat iedereen die naar zijn woorden hoort en ze doet, die ze toepast, dat die persoon lijkt op een wijs iemand die zijn huis bouwt op de rots, op een stevig fundament. Maar iedereen die de woorden van Jezus wel hoort, maar er niet naar handelt, die lijkt op een onverstandig mens, die zijn huis bouwt op het zand. Dan ben je kwetsbaar als je geen solide basis hebt. Dus als wij Jezus de Heer noemen, maar we doen niet wat hij zegt, dan is het niet alleen dat we woorden uitspreken die voor hem van weinig waarde zijn, maar we zijn ook onverstandig bezig. Het is ook vooral eigenlijk in ons eigen nadeel. Dus we kunnen Jezus wel de Heer noemen, maar doe dan ook wat hij zegt. En neem al zijn woorden ter harte. Dan heeft het voor God waarde als wij hem de Heer noemen. We kunnen hem niet een beetje de Heer laten zijn in ons leven. We kunnen niet alleen maar de uitspraken van Jezus eruit pikken die ons bevallen. Als wij hem als onze Heer aannemen, dan moeten wij al zijn woorden ter harte nemen. En ik wil een aantal van zijn woorden samen met u lezen. Die gelden net zo goed voor mij uiteraard, als voor u, als we zijn volgelingen zijn. En we vinden die in Lucas hoofdstuk 6. En daar lezen we vanaf vers 36. En dit zijn dus woorden van Jezus die hij richt tot zijn volgelingen. Dus ook tot ons, als wij hem als onze Heer hebben aangenomen. Hier laat hij zien wat hij van ons verwacht, maar ook iets wat er tegenover staat. Lucas hoofdstuk 6, vanaf vers 36. Wees barmhartig, zoals jullie vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen. Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil? Een leerling staat niet boven zijn leermeester. Pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter in je oog verwijderen, terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huigelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Duidelijke taal van Jezus hier. En er zijn eigenlijk 5 punten waar hij ons toe oproept, die hij ons opdraagt als zijn volgelingen. En de eerste is, wees barmhartig, zoals jullie vader barmhartig is. Over het algemeen leven wij mensen behoorlijk egocentrisch. We zijn bijna geconditioneerd om vanuit ons eigen belang te denken. Eerst komt mijn belang, dan komt het belang van mijn dierbaren, wat voor een deel ook eigen belang is. En als anderen, als het met hen ook goed gaat, is mooi meegenomen, maar daar ligt niet onze focus. We leven vooral toch voor onszelf. Maar dat sluit niet aan hoe God wil dat wij leven. Hij wil dat wij samenleven. Hij wil dat we goed met elkaar omgaan. En hij wil dan ook dat wij niet geïnteresseerd zijn in elkaar, maar dat wij barmhartigheid tonen. Dat wij ook geïnteresseerd zijn in het belang van de ander. Dat wij zorg voor anderen dragen. En dat we ze helpen. Dat we medelijden tonen. En medelijden tonen is niet alleen iets zielig vinden. Medelijden tonen is dat je deelt in het lijden. Je lijdt mee. En dat kun je doen door bijvoorbeeld iemand die het moeilijk heeft om tijd met diegene door te brengen. Dat je misschien met elkaar in gesprek kunt en luisterend oor kunt zijn. Of dat je raad kunt geven. Maar we kunnen ook voor elkaar zorgen door als iemand ziek is of iets niet meer kan, te helpen met zorg in het huis of met lichamelijke zorg. Of door andere taken van iemand even over te nemen. Zo deel je in het lijden. Zo maak je het lijden van iemand een stukje lichter doordat je betrokken bent. Dat is wat Jezus bedoelt met dat hij wil dat we barmhartig zijn. En wat ook heel mooi is in deze tekst is dat hij zegt, zoals jullie vader barmhartig is. En als hij het over de vader heeft, heeft hij het over God. Wij mogen in zo'n goede relatie tot God staan, dat hij als een vader voor ons is. En hij wil dat wij zijn zoals hem. En hij is barmhartig. Zijn goedheid, zijn liefde, zijn genade en zegeningen voor ons zijn ook onvoorstelbaar en buitengewoon. En hij wil dat wij zijn zoals hij. Zo vader, zo zoon, zo vader, zo dochter. Ook omdat als wij zo met andere mensen omgaan, mensen een juist en goed beeld van God krijgen. Een positief beeld van hoe hij is. Een aantrekkelijk beeld, iemand die geïnteresseerd is, iemand die om je geeft. Hoe meer wij naar dat voorbeeld leven, hoe sterker het getuigenis is wat mensen naar God toetrekt. Nou, het tweede punt wat Jezus ons opdraagt is, oordeel niet, dan zal je niet geoordeeld worden. Oordelen heeft te maken met de mening die wij ons vormen over iets of over iemand. En wat hebben we die doorgaans snel gevormd over anderen? Maar andersom gaat het ook precies hetzelfde. Hoe snel heeft iemand niet zijn mening over jou of over wat je hebt gedaan klaar? Maar hoe vaak klopt die mening van geen kanten? Hoe vaak zitten we er niet volledig naast met onze beoordeling van iets of van iemand? En dat kan onnodig en ontzettend veel schade veroorzaken. Vooral vaak emotionele schade, geestelijke schade. Doordat we zo snel zijn om onze mening over mensen te vormen en daarna te gaan handelen. Maar dat is niet hoe Jezus wil dat wij met elkaar omgaan. Wij kunnen behoorlijk kortzichtig zijn. We weten zo weinig. Laten we dan verstandig zijn en terughoudend zijn in het oordelen. Maar eigenlijk, zoals Jezus zegt, zelfs niet oordelen. Omdat het alleen maar onnodige schade veroorzaakt. En we willen ook niet dat het ons gebeurt. We vinden het ook niet fijn als er allerlei dingen over ons worden geconcludeerd die helemaal niet terecht zijn, waar helemaal geen nuance is. En daarmee komen we ook op het derde punt uit wat Jezus zegt. Veroordeel niet en je zal niet veroordeeld worden. Veroordelen gaat eigenlijk nog een stap verder dan oordelen. Je hebt niet alleen een mening over iets of over iemand, die vaak nog ongefundeerd is ook. Maar nu ga je over tot beschuldiging. En beschuldiging is niet alleen maar uitspreken wat je vindt, uitspreken wat je denkt, wat je conclusie is. Maar veel vaker komt het tot uiting in onze keuzes, in ons gedrag. Het komt veel vaker naar voren als, met die persoon hoef ik niks meer te maken te hebben. Bij die club wil ik helemaal niet meer horen. Daar ga ik geen geld meer aan geven. Meestal uit die veroordeling zich daarin. Maar dat is niet wat we moeten doen volgens Jezus. Want voordat we gaan veroordelen, kunnen we het beste goed naar onszelf kijken. En proberen zo eerlijk mogelijk te zijn. Zijn wij werkelijk beter? Ben ik werkelijk beter dan iemand anders? Hebben wij nooit domme of stomme dingen gedaan of gezegd die veel schade hebben veroorzaakt of die veel schade hadden kunnen veroorzaken, maar die met meer geluk of misschien wel genade toch niet zo erg zijn uitgepakt als dat had gekund? En bovendien, er spelen zoveel factoren, zoveel invloeden mee die een rol kunnen spelen in ons gedrag, die ons op een bepaald punt kunnen brengen, dat het ook onmogelijk is eigenlijk om dat goed te kunnen beoordelen. Hoe weten wij zo zeker dat wij onder diezelfde omstandigheden niet ook op die manier hadden gereageerd? Bovendien kijken wij ook naar situaties en naar mensen vanuit onze eigen ervaringen. Vanuit onze tijd waarin we leven, vanuit de cultuur waarin we opgroeien, de mensen waar we mee te maken hebben, de opvoeding die we hebben meegekregen, dat bepaalt grotendeels hoe wij naar situaties kijken. Je kijkt al op een andere manier naar de situatie vanuit je eigen achtergrond. Maar je kan alleen je goed vergelijken met iemand als je precies hetzelfde hebt meegemaakt. En niet vanuit jouw visie het benadert, maar vanuit wat die andere persoon allemaal heeft doorgemaakt. En we zijn ook niet zo goed in het inschatten van wat we wel of niet zouden doen. En een heel mooi voorbeeld vind ik dat van de discipelen van Jezus. Ook omdat het zo normaal is. Zij hielden van Jezus, van hun meester. Ze dienden hem en ze waren bij hem. En ze zouden hem nooit, maar dan ook nooit in de steek laten. Petrus sprak het ook letterlijk uit tegen Jezus. En ook de andere discipelen zeiden: wat er ook gebeurt, Heer, ik zal u nooit in de steek laten. Maar toen Jezus gearresteerd werd in Gethsemane, lieten ze hem allemaal in de steek. Terwijl ze oprecht waren in wat ze hadden uitgesproken. Ze waren ervan overtuigd en toch, in een bepaalde situatie handelden ze niet zoals ze hadden gedacht. En wij hebben dat ook vaak. We denken niet over een situatie, nee, over een situatie van hoe wij zouden reageren. We denken hoe we zouden willen reageren. Maar we weten niet of wij anders zouden reageren dan mensen als wij in hun schoenen stonden. Letterlijk in hun schoenen, vanuit hun achtergrond, vanuit hun situatie. En dus, omdat we dat niet weten, kunnen we het oordelen en het veroordelen het beste overlaten aan God. Want er is niemand zuiverder, maar er is ook niemand beter op de hoogte en niemand rechtvaardiger dan God. Als hij een oordeel velt, als hij iemand veroordeelt, hoeven we niet bang te zijn dat het misschien een foutje is, dat het misschien niet klopt. Want zijn oordeel is altijd zuiver, altijd eerlijk, altijd correct. Maar er is ook niemand genadiger dan God. En het feit dat het mogelijk is dat wij niet veroordeeld kunnen worden, is alleen maar mogelijk dankzij de genade van God. Een ander belangrijk punt wat Jezus ook noemt, wat hij ons ook opdraagt om te doen, is vergeef. En dan zal je vergeven worden. Nou, omdat we vaak niet goed met elkaar omgaan, niet op de manier zoals God wil, doen we elkaar enorm tekort. We doen elkaar pijn en verdriet. Niet eens altijd bewust, soms natuurlijk ook wel, maar ook onbewust is de schade er niet minder om. En we dragen er ook zelf aan bij. Ook wij gaan soms slecht met anderen om. Ook wij handelen maar al te vaak opstandig tegenover God. En als hij niet van zijn kant uit ons wil vergeven, zouden we reddeloos verloren zijn. Maar gelukkig wil God ons vergeven. En dat heeft hij bewezen doordat hij zelf die mogelijkheid heeft gecreëerd door Jezus. Maar die vergeving van hem ontvangen we wel op zijn voorwaarden. En Jezus zegt heel duidelijk hoe het hier werkt. Als we vergeving van God willen, moeten wij degene vergeven die ons iets schuldig zijn. En in Matteüs 6, u hoeft het niet op te zoeken, ik zal het voorlezen of citeren. In vers 14 en vers 15 zegt Jezus het zo duidelijk. Hij zegt: Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal ook jullie hemelse Vader jullie vergeven. Maar als je niet vergeeft, zal jullie Vader jullie misstappen niet vergeven. Jezus is superduidelijk. Ik zie hier geen enkele ruimte voor uitzonderingen of voor voorwaarden. In de zin van, je hoeft alleen te vergeven als iemand spijt heeft. Je hoeft alleen te vergeven als iemand zijn excuses aanbiedt, zijn spijt betuigt. Nee, dat hoor ik Jezus hier zeker niet zeggen. Het enige wat ik Jezus hier hoor zeggen is, als wij vergeving van God willen, moeten wij onze schuldenaren vergeven. Dat is wat hij zegt. En als wij niet vergeven en God ons dus niet vergeeft, hebben wij nog steeds die zondeschuld. Die is ons dan niet kwijtgescholden. Dan hebben we nog steeds dat wat ons van God scheidt. Waardoor we verloren zullen gaan als we dat niet in orde maken. Vergeven is een keuze. Maar vergeving in het licht van onze redding is niet optioneel. En ik wil er nog iets aan toevoegen, want Jezus' woorden zijn super duidelijk. Vergeven kan heel moeilijk zijn, maar vergeven is niet hetzelfde als doen alsof er niets gebeurd is. Vergeven is ook niet hetzelfde als het goed praten of dat het niet te veel voorstelt. Want je kunt alleen vergeven als iemand een schuld bij je heeft, als iemand iets tegen je heeft gedaan. En dat kan heel heftig zijn, dat kan verschrikkelijk zijn. Dus het gaat er niet om dat je het ontkent. Het gaat er niet om dat je doet alsof het niks voorstelt. Maar we mogen ook bedenken, als wij Jezus als onze Heer aannemen, als de meester van ons leven, heeft dat ook te maken met het vertrouwen wat wij in hem uitspreken. En ook al lijkt vergeven zo in te gaan tegen ons gevoel, tegen onze logica, we kunnen er toch voor kiezen, weet Jezus misschien beter wat goed voor ons is? En gunt hij ons ook het beste? En dat is ook het geval. Hij gunt ons het beste. Hij wil ons vergeven. Maar daarom moeten ook wij vergeven, want zo werkt het. Daarom is hij zo duidelijk. En laten we dus meer op hem vertrouwen, ook al gaat het tegen je gevoel in, tegen je logica. Laten we liever vertrouwen dat als hij ons dat opdraagt, dat dat toch het beste is. En het vijfde punt wat Jezus benoemt is, geef en je zal gegeven worden. En niet zo'n beetje ook. Nou, we hadden het er al over dat God ook wil dat wij zorg dragen voor elkaar. Ook denken aan andere mensen. En dat kunnen we op meerdere manieren doen. Je kunt tijd investeren, je kunt aandacht aan mensen besteden, zorg voor ze dragen. Maar een andere manier om anderen die het moeilijk hebben te hulp te komen, is door van je geld en van je bezit te geven. En je hoeft heus niet zomaar meteen al je geld weg te geven. Maar aan de andere kant, als Jezus mijn Heer is, dan is wat ik bezit toch ook zijn bezit. Dan heeft ook hij daar toch eigenlijk zeggenschap over. Hij zou dus eigenlijk moeten kunnen bepalen wat hij met mijn geld of met mijn bezit zou kunnen doen. Als hij mijn Heer is. En ik denk niet zozeer dat hij per se wil dat we alles weggeven, maar we zouden eigenlijk bereid moeten zijn om het te doen. Maar als we aan hem geven, zullen we ook terug ontvangen. Want dat belooft hij. En durven wij hem ook hierin te vertrouwen? Durven wij hem te vertrouwen met ons geld, met ons bezit, wat zo belangrijk voor ons is en wat ook logisch is? Maar vertrouwen wij God meer dan dat wij vertrouwen op ons geld of op ons bezit? Als wij echt iets aan God geven, zijn we dan bang dat we tekort zullen komen of zal God ons geven wat we nodig hebben? En ik denk dat we sowieso een deel van ons geld veel beter kunnen besteden wanneer we het geven aan zijn doelen dan wanneer we het voor onze eigen doelen gebruiken. Daar is voor mij geen enkele twijfel aan. Nou, je kan natuurlijk mensen helpen door rechtstreeks aan ze te geven. Maar je kunt ook mensen helpen door het via organisaties te doen of door andere mensen te ondersteunen. En dan denk ik bijvoorbeeld ook aan Open Doors. Kijk, wij zijn misschien niet in staat om fysieke hulp of praktische hulp te bieden aan broeders en zusters die vervolgd worden, omdat ze bij Jezus worden. Maar je kan wel zo'n organisatie financieel steunen om dat werk wel te doen. Wij kunnen het niet zelf misschien, maar je kan anderen die dat wel kunnen daarin steunen. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor een evangelist. We kunnen allemaal getuigen van wat Jezus voor ons heeft gedaan, wat hij voor ons betekent. Maar niet iedereen heeft de bediening van evangelist. Niet iedereen kan een grote groep mensen bereiken. Maar we kunnen wel iemand steunen in die bediening, dat hij of zij zich daarop kan focussen en al het andere wat nodig is, dat dat door ons wordt opgebracht. En dat geldt ook voor de gemeente. De gemeente is door God ingesteld en ook bedacht om dat evangelie, het goede nieuws, dat de vrede met God mogelijk is, om dat bekend te maken. En de lokale gemeente mag dat doen op de locatie waar ze zijn. Ook dat kan je steunen met je financiën, want dat gaat niet zomaar. En over dat geven wil ik graag ook nog wat lezen met u, want het staat super mooi beschreven, de principes die erbij komen kijken, in 2 Korintiërs. Hoofdstuk 9, dat laat zien hoe God naar geven kijkt, wat het voor hem waardevol maakt, maar ook wat de effecten ervan zijn. En daarmee gaan we ook richting de afronding. Dus 2 Korintiërs hoofdstuk 9, vanaf vers 6. Bedenk dit, wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven: gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. God die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn. En uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus. Wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest. Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk. Nou, een prachtige tekst die ons inzicht geeft in het geven. Als we rijk, mild zaaien, zullen we ook ruimschootse resultaten, opbrengst van God mogen verwachten. Maar dat moet niet de motivatie zijn om te geven. De motivatie om te geven moet zijn liefde voor God en vertrouwen in hem en om te willen helpen. Maar als we dat doen, staan daar wel Gods beloften tegenover. Jezus wil de Heer zijn in ons leven. Hij heeft er alle recht toe. Maar de keuze is aan ons om hem persoonlijk te accepteren als onze Heer. We hebben hem nodig als verlosser. Alleen door hem kunnen we vrede met God hebben. Maar hij kan alleen onze verlosser zijn als hij onze Heer is. En hij is alleen werkelijk de Heer van ons leven als wij ons er naar uitstrekken om te doen wat hij zegt. Om niet alleen te luisteren, maar ook in de praktijk te brengen wat hij ons opdraagt. En we hebben hier 5 belangrijke opdrachten van Jezus meegekregen. Wees barmhartig. Oordeel niet. Veroordeel niet. Vergeef en geef. En ik weet niet hoe u naar deze 5 punten kijkt. Ik denk dat het ook per persoon zal verschillen. Maar als ik deze dingen van Jezus hoor, denk ik van, dat is niet makkelijk om zo te leven. Het is moeilijk om op te brengen wat hij van mij vraagt. Wat hij van ons vraagt. Vergeven kan zo moeilijk zijn. Als ik naar mezelf kijk, denk ik van, ja, niet oordelen is het wel mogelijk. Ik denk bijna dat iedereen er last van heeft, maar het kan ook zijn omdat ik er zelf misschien zoveel last van heb. Hoe kunnen we dat überhaupt opbrengen? Hoe kunnen we zo leven? Maar het belangrijkste is dat wij de intentie hebben om zo te leven. Als dat is wat Jezus van ons vraagt, is dat waar we ons naar mogen uitstrekken. En we zullen misschien niet altijd 100% slagen. En niet iedereen heeft met elk punt moeite. Maar met één of meerdere punten wel. Maar we mogen ervoor gaan. En ook al doen we het niet perfect, dan wil God ons altijd vergeven en genadig zijn. Maar dat verlangen bij ons moet wel aanwezig zijn. Waarom zou God ons vergeven als we helemaal geen verlangen hebben om te veranderen? Als we helemaal niet het verlangen hebben om zijn wil te doen? Nee, daar is God niet in geïnteresseerd. Hij wil dat we deze dingen toepassen. En het mooie is, hij wil dat we dit toepassen, maar dit is ook wat wij van God willen ontvangen, toch? Ik wil niet geoordeeld worden door God. Ik wil ook al helemaal niet door hem veroordeeld worden. Maar wat ik wel wil, is dat hij mij vergeeft. En wat ik wil, is dat hij mij geestelijk verzorgt en helpt. En tegen zijn zegeningen zeg ik ook geen nee. Hij wil ons zegenen met al die goede dingen. Maar hij wil ook dat wij zijn voorbeeld volgen en op die manier proberen met anderen om te gaan. Zo laten we zien dat hij echt de Heer van ons leven is. Zo krijgt hij ook de eer die hem werkelijk toekomt. En zo gaat van ons een getuigenis uit wat andere mensen op Jezus wijst.